Ja.
Jan, jij was gisteren bij een rechtszaak.
Ja, dat was mijn eerste keer. Het was zeer interessant. En een lange zit. Maar ja, wel eigenlijk een treurige dag. Want het in mijn optiek een zitting die totaal niet nodig zou moeten zijn.
Nee.
Maar ja, geen uitkomst nog. Dus daar moeten we even op wachten. De uitspraak zal binnen 6 weken, heeft de rechter gisteren aangegeven, komen.
Maar het is een rechtszaak, je vinger wijzen natuurlijk.
Ja, daar gaat het even uitleggen waar de rechtszaak over gaat. Eind vorig jaar heeft de Rijksvertegenwoordiger, waarnemend Rijksvertegenwoordiger, in de plaatsstelling gedaan. Dat betekent dus dat hij de verantwoordelijkheid over Selibon, de verantwoordelijkheid over de vuilstort, heeft overgenomen van het OLB.
Ja, op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving is hij in de plaats getreden. En gaat hij dus de regie voeren over de bepaalde items die opgelost moeten worden.
Ja.
En het bestuurscollege heeft daar de rechterbank gevraagd om de rechter gevraagd om een voorlopige voorziening, bodemprocedure.
Ja, want de OLB is daar niet eens met deze.
Ja, het bestuurscollege is
het niet mee eens. Wij moeten het zelf doen. Ja. Het bestuurscollege is daar niet mee eens.
Ja, ze willen eigenlijk weer terug naar de fase. Kijk, er is een interventieladder. Op het bestuurlijk niveau, zeg maar. Als de lokale overheid dus problemen heeft die lastig in de perken kunnen houden of binnen de kaders kunnen brengen, dan heeft de Rijksvertegenwoordiger vanuit zijn rol de bevoegdheid om in de plaats te treden. En dan treedt er een soort stappenplan in werking waarin ze zeggen, goh, ik heb dit rapport ontvangen van het ministerie van Infrastructuur, ILNT. Dat is zeer verontrustend. Wat gaan jullie daaraan doen?
Eventjes voor de mensen die luisteren en die net geland zijn of weet ik veel. Onze landfill, al ons vuilnis komt op de landfill terecht. En dan hebben we het over al ons vuilnis wat op die landfill terecht komt. Dat is al meer dan 20 jaar het geval. Van alles en nog wat sijpelt daar de grond in. Komt uiteindelijk bij de lagune die ernaast ligt in het water terecht. En er woedde al regelmatig en nu al vrij lang een ondergrondse brand. Waardoor verschrikkelijke milieudingen gebeuren. Die met name binnen zeg maar de 4 kilometer rond de vuilnis. En de vuilnis ligt aan de oostkant. De Passaat waait vanuit het oosten naar het westen. Dus over het hele eiland wordt dat gif verspreid. Dit is al jaren aan de gang. Dit is al jaren aan de gang. Dat betekent dat alle politieke partijen hebben wel een keertje hier in de eilandsraad gezeten. En zijn bestuurscollege geweest. Allemaal hebben ze schuld. Nu uiteindelijk hebben we dus die inplaatsstelling gehad. En nu zegt dus het bestuurscollege, ja ho, maar wacht eens eventjes. Wij vinden dat overdreven. Ja. Wij moeten dit zelf doorgaan. Oké.
Ja, een bijzondere gang van zaken in de zitting gisteren was eigenlijk dat de Rijksvertegenwoordiger zelf persoonlijk aanwezig was. Het bestuurscollege was volledig afwezig, liet zich vertegenwoordigen door de juristen.
Vier mensen van het bestuurscollege, 3 gedeputeerden en de gezaghebber waren niet aanwezig.
Niet aanwezig, nee. En de Rijksvertegenwoordiger en zijn team waren wel aanwezig. De ILNT was overgevlogen vanuit Nederland.
ILNT is?
Inspectie Leefomgeving en Transport, die dus de inspectie hebben gedaan, waarin vastgesteld is dat die hele landfill niet vergund is, dat één grote milieuramp is. Er zijn 2 rapporten die daaraan ten grondslag liggen. De Rijksvertegenwoordiger heeft ook uitgelegd dat in augustus dat al bekend werd bij hun natuurlijk. Toen was die inspectie uitgevoerd en toen hebben ze eigenlijk al alarm geslagen. Toen zijn ze het gesprek aangegaan en daar werd zelfs letterlijk gezegd, wij hebben een uitgestoken hand aangeboden om het samen op te pakken. En dat is, die is afgeslagen. Dat werd gisteren verteld.
Dat is dus nieuw, hè? Dat was informatie die nog niet bekend was. Ja. Zoals het er nu uitzag was dat opeens inderdaad gezag, of de waarnemend Rijksvertegenwoordiger zei van, hey, ik ga nu ingrijpen. Tijdens deze rechtszaak heeft hij gezegd van, nee, ik ben al maanden bezig.
We hebben die gesprekken gevoerd. We hebben ze uitgelegd dat wij dat zeer verontrustend vinden. Dat daar actie ondernomen moet worden. Toen is dat rapport uiteindelijk gekomen. Volgens mij heeft uit mijn hoofd 21 oktober heeft ILNT dat rapport gepubliceerd. 23e, pak me niet even op een dag meer of minder, heeft de Rijksvertegenwoordiger dat rapport doorgestuurd naar het bestuurscollege met een formeel verzoek om een reactie. Die reactie is op 1 november gekomen. Ik heb die brief gezien. In die brief staat niets concreets over oplossingen. Er staat wel dat ze doelen hebben en ambities, maar er staat niet...
Het zijn voornemens.
Ja, dat zijn voornemens. Er staat niet, wij gaan dit probleem, dit onderdeel wat er genoemd wordt in dat rapport van de ILT, binnen zoveel weken oplossen met die en die middelen, met dat en dat budget. Dat staat er niet.
Wat even te verduidelijken, de eis van de rijksvertegenwoordiger was van, kom met een stappenplan. Kom met een plan van aanpak.
Ja.
Dat is dus een tijdlijn vertellen van dan gaan we dat doen, dan gaan we dat doen.
Ja.
En niet wat dus de brief was, namelijk van we zijn voornemens om dit te doen. Ja. We denken dat we dat moeten doen.
We gaan
doen.
Een team samenstellen, zus. Ja, dat is, de problematiek is al jaren, decennia bekend. Hè. Ze hebben zelf rapporten geschreven, 2013, waarin ze alles wat het afgelopen jaar gebeurd is voorspeld hebben. Dat er branden gesticht kunnen worden, dat het omheind moet worden, dat er een milieuramp zou kunnen plaatsvinden, dat er afval in de lagune lekt. En ik zeg niet van joh, deze mensen van het bestuurscollege, maar dit instituut bestuurscollege, het instituut OLB, heeft hier decennia lang gefaald.
Ja.
En dan mag je wel zeggen dat de burger dan nu opnieuw vertrouwen moet gaan hebben in dit huidige bestuurscollege, die toch uiteindelijk met hetzelfde ambtenarenapparaat, met hetzelfde afdeling toezicht en handhaving dit in goede banen moeten gaan leiden, waar ze al die tijd niet toe in staat zijn geweest. Dat vind ik, dan vraag je wel heel veel vertrouwen van de burger. En ik denk dat je dat niet meer kunt vragen.
Ja, de rijksvertegenwoordiger heeft in zijn toespraak, waarbij hij aankondigde dat hij deze maatregelen ging nemen, heeft hij taakverwaarlozing genoemd.
Ja. Ja.
De reactie die daarop gekomen is van, jongens, jullie als Rijk hebben heel lang gewacht om in te grijpen. Is dat ook geen taakverwaarlozing?
Ja, dat ben ik. Dat is natuurlijk een terugduwen. Hè. Dat kan. Kun je ook proberen. En ik denk dat dat niet geheel terecht is. Want in de bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk en lokale overheid ligt het natuurlijk zeer gevoelig. Dus het is ook een laatste redmiddel wat je wil inzetten. Je wil ook niet onder haverklap in de plaats gaan treden op allerlei verschillende dossiers. Want dan krijg je natuurlijk wel een hele vervelende gesprek op een gegeven moment. En dan zegt het lokale bestuur, ja, we hebben helemaal geen enkele bevoegdheid meer, want er wordt onder haverklap in de plaats getreden. Ik denk wel dat het eerder had gemogen. Mm. Er is in mei ook al een brand geweest vorig jaar. Absoluut. Maar dat het eerder had gemogen, wil dat dan zeggen dat je dat niet meer moet doen op het moment dat het echt moet?
Maar goed, gisteren was dus die rechtszaak.
Ja.
Jij was daarbij?
Ja, dat was een hele volle bak. De discussie ging er eigenlijk over. In eerste instantie wilde de rechter wat meer uitzoomen. Niet zozeer over de juridische, de wetteksten gaan praten. Maar meer over wat is er nou gebeurd en waarom zijn we nou zo ver gekomen. De Rijksvertegenwoordiger heeft dat zelf keurig uitgelegd. Dus die heeft dat ook niet aan de advocaat overgelaten, maar dat zelf toegelicht. In mijn optiek plausibel. Hè? En ik ben helemaal niet voorstander van allerlei ingrepen vanuit Nederland. Maar ik zie wel dat de Rijksvertegenwoordiger heeft daar de mogelijkheden. Die heeft de contacten binnen de Nederlandse regering, verschillende departementen. Er is een issue wat ook ter sprake kwam. Dat de Célibon niet in staat zou zijn om het afvalbeheer goed te doen. Nou, ik heb begrepen dat ze al 7 jaar geen goedgekeurde jaarrekening hebben. Dat voerde de advocaat of de jurist van het bestuurscollege zelf aan als argument. Ik vind dat niet heel erg sterk. Want je bent zelf 100% aandeelhouder van Célibon.
Het is overheidsbedrijf.
En je hebt toegestaan dat ze dus 7 jaar lang geen goedgekeurde jaarrekening hebben aangeleverd. Dat voer je nu aan als argument om dat er geen budget ter beschikking gesteld kan worden. Ja, ik denk dat je dan wel eens achter je oren moet gekrabben of je nou de juiste argumentatie voert.
Ik moet even tussendoor zeggen. Ja. Wij hadden heel graag ook de andere twee partijen, namelijk de Rijksvertegenwoordiger en iemand van het bestuurscollege hier willen hebben zitten. Dat kan niet, omdat er dus nog geen uitspraak van de rechter is. Dus die partijen zijn in strijd juridisch. Die gaan hier niet aan tafel zitten.
Helaas.
Om in het openbaar te vertellen wat ze ervan vinden.
Moet je het maar met mij doen, Martijn.
Nee, maar heel graag.
Wij doen graag hoor en wederhoor. En dat is in dit geval dus niet mogelijk.
Nee. Nee, snap ik. Maar ik snap ook dat ze eventjes hun media stilte in acht nemen met deze zaak.
Nou ja, ik denk dat iedere jurist op zijn achterste benen gaat staan als hij de rijksvertegenwoordiger en iemand van het bestuurscollege kan gaan zitten.
Ja, precies. Nou ja, dat is het zeker. Maar ja, kijk, ik zie dat Célibon is in feite de veroorzaker, de bron van de ellende. Maar er heeft altijd een Bonaire holdingmaatschappij tussen gezeten. Daar heeft altijd een OLB heeft als aandeelhouder tussen gezeten. Je hebt aandeelhoudersvergaderingen. Je kunt de directie, de raad van commissarissen wegstemmen. Je kunt de directie wegsturen. Noem het maar op. Er zijn zoveel middelen geweest dat ze het zo ver uit de hand hebben laten lopen. En dan hebben ze nog een verantwoordelijkheid van vanuit vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wat ook weer onder de verantwoordelijkheid van de gedeputeerde valt. Dus ze hebben een dubbele verantwoordelijkheid hiervoor vanuit het lokale, vanuit de lokale politiek en de lokale overheid.
Wat had je die rechtszaak? Ik heb begrepen, maar dat is iets wat een rechter hoort te doen, dat de rechter nog geprobeerd heeft om de partijen naar elkaar toe te krijgen.
Ja, klopt. Ze hebben al aangeboden van, goh, is er een mogelijkheid dat jullie, de zitting werd even geschorst en dat jullie gaan proberen om toch nader tot elkaar te komen. Toen de zitting weer voortgezet werd, hebben partijen uitgelegd dat ze daar blijkbaar toch niet uitkwamen. Rijksvertegenwoordiger had aangeboden om een van de onderdelen waarop hij in de plaats is getreden, want dat bestaat uit verschillende elementen, verschillende urgente dingen die direct opgepakt moeten worden, die al maanden geleden opgepakt hadden moeten worden overigens. Dat hij daarvan één van zou zeggen, joh, die leg ik dan terug bij de OLW. En wij gaan gewoon met elkaar in overleg, zoals wij altijd beoogd hebben. Om te werken aan die korte termijn oplossingen. Terwijl jullie werken aan een langetermijnplan, een langetermijnvisie. Zodat het op elkaar afgestemd raakt. Maar wij gaan wel verder met die andere zaken waarop we in de plaats zijn getreden. Die urgente dingen. Want daarvoor hebben we al. Ja, daar hebben we de aannemers al voor benaderd. Daar hebben we al offertes voor opgevraagd. We hebben bepaalde dingen in gang gezet. Dus puur vanuit het managementperspectief is dat niet verstandig. Het voegt ook niks toe voor het toewerken aan een oplossing om dat weer terug te leggen. Maar ja, het BC was niet aanwezig, dus daar moest ruggespraak blijkbaar mee gepleegd worden. Die konden daar niet mee akkoord gaan. Dus toen is uiteindelijk
maar
toch.
Het vanuit de Rijksvertegenwoordiger voelt het als een uitgestoken hand. Maar jongens, oké, dan geef ik één onder.
Ja, dat houdt bij meer bij de middellange, langetermijn dingen. Dus het ging om de vergunningsaanvraag die er al een tijdje ligt. Waarvan zij, de BC, zei van joh, maar daar hadden we al expertise vanuit Nederland voor gevraagd om dat te beoordelen. En dat is een wat langer lopend proces. Dus geen standaard vergunningsaanvraagje voor een woningje of iets dergelijks. Het ging over een gasinstallatie, geloof ik, distillerij. Dus dat was op zich begrijpelijk dat de Rijksvertegenwoordiger zei van oké, ik kan me voorstellen dat dat misschien wat meer bij het langetermijnproces hoort. Dat jullie dat oppakken samen met een van de omgevingsdiensten, geloof ik, in Nederland hadden ze daarvoor ingeschakeld. Nou, prima. Die uitgestoken hand werd niet aangegrepen. En er werd door het BC gezegd, nee, we willen terug eigenlijk naar fase 3. En dan gaan samenwerken. Terwijl ze dat daarvoor is aangeboden in augustus, september, oktober. En dat niet, toen is het niet is aangegrepen. Dus ik vind dat een zeer onverklaarbaar verhaal. Ongeloofwaardig, eerlijk gezegd.
Maar toen op een gegeven moment, wat is uiteindelijk het stukje mediation of terug, dat is niet opgepakt?
Dat is niet effectief geweest. Nee.
Oké, en hoe nu verder? Of wat was dan uiteindelijk de volgende stap in die rechtszaak?
Ja, de rechter gaat zich nu buigen over de inhoud. En komt binnen 6 weken met een uitspraak. En het belooft dat zo snel mogelijk te doen. En tot die tijd blijft de huidige situatie gewoon gehandhaafd.
Ik wil dat zeggen, wat gebeurt er dan? Want nu staat er dus 6 weken stil?
Nee. Rijksvertegenwoordiger gaat gewoon door met het werk wat er ligt. En ik heb regelmatig, iedere week, om de week soms, zit er wat langer tussen, even een update met hun medewerkers over hoe de stand van zaken is. En ik rij ook langs de landfill om te kijken wat er gebeurt. En we worden, kijk, alleen als je al naar de communicatie kijkt op dit onderwerp, daar zie je al de wereld van verschil. En communicatie gewoon met de burger. Er komt een persbericht. Waar zijn we mee bezig? Ze communiceren met ons gewoon netjes van joh, je kunt dit en dit zien. Er komt een hek. Er staat beveiliging. We hebben videobewaking geïnstalleerd. Weet je, dat zijn allemaal van die basic dingetjes. Het is complexe materie. Dat snap ik ook. Maar als je begint met de basis alvast in te richten, dan zet je in ieder geval stappen in de goede richting. En daar communiceren ze netjes over, wat ik zeer waardeer. Maar goed, kijk, waar ik uiteindelijk voor zit. Kijk, dit is de actualiteit. Dit is de waan van de dag. Maar het grote falen aan alle kanten is nog steeds volksgezondheid. En daar is nog steeds eigenlijk niets voor gedaan. En dan heb ik het niet over volksgezondheid van goh, hoe ontwikkelt de gezondheid van de bevolking in die nabijheid van die landfill, binnen die strook. Je hebt het gezien uit het rapport van het RIVM met de dioxinestrook van 4 kilometer. Maar goed, daarbinnen is gemeten wat de dioxine is. Maar daarbuiten hebben ze blijkbaar niet gemeten.
Want nee, ze hebben daarbuiten niet gemeten. En tot aan de grens van 4 kilometer.
Dus niet dat het daar in één keer ophoudt, volgens mij.
Er is dus gewoon alle reden om aan te nemen dat het nog veel allemaal nog veel groter is. Ja.
Maar die vergiftiging, kijk, nu is er een onderzoek gedaan. Dioxine-neerslag. Naar aanleiding van de brand van 5 november op basis van de windrichting, et cetera. Maar die branden die hebben ondergronds al maanden gewoed. Die branden, er zijn al jarenlang branden regelmatig op de landfill. Dus het gaat niet om de schade in de toekomst. Wat de publieke gezondheid heeft tegen me gezegd. Ja, we gaan een monitoringprogramma opstarten en om de 4 jaar meten. Om de 4 jaar, er zijn er mensen die misschien al kanker hebben. Ja, sorry dat ik het zo hard zeg, maar zo is de realiteit gewoon. Er zijn mensen die hebben misschien al zo'n opeenstapeling van gif dat ze over 4 jaar hartstikke ziek zijn. Die mensen die verdienen het. Die hebben in hun achtertuin een onvergunde gifberg gekregen. Ja. Die mensen verdienen het om gewoon een medisch onderzoek te krijgen op kosten van de vervuiler, op de kosten van de veroorzaker, van de verantwoordelijke, naar hun staat van hun gezondheid. Die mensen hebben economische schade, die hebben immateriële schade. Daar moet naar gekeken worden. Daar is Célibon aansprakelijk voor. Daar is OLB, daar is het PC aansprakelijk voor. Ik zal het hier nog eens keer zo heel nadrukkelijk een keer zeggen op de radio, dat ze zich realiseren dat ze er niet mee weg gaan komen.
Dat klinkt strijdbaar.
Zeker, zeker. Ik ben ze tot op het bot gemotiveerd. De mensen kennen mij nog niet zo goed hier op het eiland misschien, maar...
Inmiddels, nee, maar ik denk dat het allemaal super, super begrijpelijk is.
Ja, maar het kan gewoon niet. Je kunt dit niet onder het tapijt vegen en zeggen van ja, we hebben maar 10 meldingen bij de huisarts. Maar heb je ook bij die huisartsen, vanuit via PC Carib, dat is de huisartsenorganisatie, er zijn alle huisartsen bij aangesloten. Heb je er ook gemeld van jongens, dit is een hele grote problematiek die er speelt. Ga eens even onderzoeken. Noteer op zijn minst in het dossier als je iemand hebt waarvan je weet dat hij in de buurt woont. Of je iemand hebt met longklachten. Of iemand die regelmatig dezelfde problematiek vertoont. Waar woont hij? Is die klacht misschien gerelateerd aan de landfill? Ga eens een keer inventariseren. Weet je, begin gewoon ergens.
Niet dat is gewoon nog helemaal niet in kaart
niet
gebracht.
Niet over nagedacht, jongens. Nee, er wordt gezegd, ja, we hebben geen postcodes. Ik heb een gesprek gehad met publieke gezondheid. Ja, we hebben geen postcodes. Maar what the fuck, postcodes? Dat zijn 10 huizen, Barrio Lagoon, 20. En wat daar buiten, je rijdt door het gebied heen, je klopt aan de deur. Mensen zijn niet thuis, je stopt een briefje in de brievenbus met verzoek om contact op te nemen.
Ja, hoe
gecompliceerd
open.
Is, moeten we het zelf gaan doen of zo? Ja.
En ga eens een keer van de andere kant uit. Want er zal waarschijnlijk schade zijn. Hoe groot is het? Ja. Iets van, we moeten gaan bewijzen dat er dat eventueel schade is. Maar je gaat ervan uit dat die schade
precies.
er is.
Nou, die schade die is er gewoon. Want er zijn legio wetenschappelijke onderzoeken, studies in Italië. Naar een landfill met een gebied waar 250.000 mensen woonden. Het enige is dat ze niet onomstotelijk konden aantonen, is een verband tussen de landfill en de hogere percentage longkanker. Maar er was dus wel sprake van een hoger percentage longkanker. Het verband kon alleen niet gelegd worden. Maar wat exemplarisch is voor dit hele verhaal hieromheen, is dat gisteren de Rijksvertegenwoordiger in zijn toelichting aan de rechter ook zei, ja, wij doen dit voor de bevolking van Bonaire. Dat vond ik geheel terecht. Dat is ook de enige reden dat je hier zit. En daarbij werd als het antwoord van het bestuurscollege, ja, er zijn ook heel veel mensen op Bonaire die vinden dat het bestuurscollege dit moet oplossen. Maar ik heb het ernstige vermoeden dat die mensen die dat vinden, en ik vind ook dat het bestuurscollege het zou moeten oplossen, maar ik ben
er van harte mee.
Ja, maar ik heb alleen niet het vertrouwen dat ze het kunnen. Maar ik heb wel het vermoeden dat de mensen die dat misschien openlijk uitspreken, dat die niet in Lagoon Hill wonen en al 20 jaar lang last hebben van de landfillproblematiek.
Maar los daarvan, het Caribisch Netwerk heeft ook nog interviews gehouden waarbij blijkt van dat iedereen die ze spraken vrij duidelijk zijn van
het is tijd dat het andere oplossingen gaan proberen. Absoluut. Hè? Ik heb die quote wel eens naar jou gestuurd van Einstein. Ja. You can't solve problems with the same mind that created it.
Ja, dat is een hele diepe. Een hele diepe.
Op de zaterdagmiddag.
Ja. Dat is zo diep. Ik moet even zeggen, ik heb nog een hitje te draaien. Mag ik dat hitje nu even draaien?
Ja, dat
want,
mag je doen.
Want anders dan... dan
als het niet van snelle is, hoor.
Nee, het is niet van snelle. Snelle hebben we al gehad.
Ja, dat weet ik.
Dit is... Cameron Whitcomb. Die heeft volgens mij nog nooit een hit gehad. En zijn plaat heet Medusa. En het is een helemaal niet snel, het is een heel rustig liedje. En het klinkt zo.
Hey, we zitten met Jan van Pro Lagoon aan tafel. En we hebben het over de rechtszaak die gisteren geweest is tussen bestuurscollege en een rijksvertegenwoordiger. En dus eigenlijk tussen Den Haag. Zo zie ik het een beetje. Ongeacht, stel nou dat gaat zich beraden. Oké, fijn. En op een gegeven moment is daar moet er gezegd worden, denk ik dan. Wat je gedaan heeft, of wat Den Haag gedaan heeft, wat in dit geval plaats van het Rijksvertegenwoordiger gedaan heeft, dat was niet oké, hè? Bestuursrechtelijk, het is niet oké, dat had je niet mogen doen. Of er wordt gezegd van, nou, nee, dit mag, hè? Want daar gaat het feitelijk om. Maar on the long run, stel je nou voor dat er uitkomt van... Den Haag, dit had je niet mogen doen. Wat draagt dat bij aan de situatie voor het oplossen... en het werken aan een betere...
Ja, ik vraag me dan af, wat is de waarde nog van het instrument van de in de plaatstreding? Als je dan voor zoiets als dit, wat effect heeft op zo'n groot gebied... als je daarvoor niet eens in de plaats zou kunnen treden... bij een brand van een hele grote bult plastic naast een, twee tanks met afgewerkte olie... denk nou, dan zie ik toch wel dat er vrij urgent ingegrepen moet worden om dat binnen de kaders te krijgen. Dus dan vraag ik me af of het instrument niet zijn zeggingskracht verliest. Maar goed... Formeel gaan we dan weer terug naar het voornemen tot in de plaatstreding. En dan zitten we in stap 3, waarin de partijen met elkaar moeten gaan communiceren om een stappenplan te ontwikkelen. Ja, het is allemaal politiek geneuzel, sorry dat ik het zeg. Maar waarin ze dan tot een plan moeten gaan komen wat wel werkbaar is en wat wel concreet genoeg is. Waarbij nog steeds de dreiging bestaat dat de Rijksvertegenwoordiger zegt... nee, maar ik vind het toch niet concreet en ik ga alsnog in de plaats treden... maar nu heb ik wel de stapjes lekker netjes doorlopen. En,
Ik zat me dat gisteren te bedenken. Officieel heeft hij het namelijk gedaan. Hij heeft namelijk eerst een week voordat hij heeft hij het voornemen bekendgemaakt. Ja. En dat is stap 3.
Ja.
En toen
ja.
heeft hij een week heeft hij het bestuurscollege de tijd gegeven om te reageren.
Maar als er een spoedeisend belang om de hoek komt... dan kun je eigenlijk voor de rest alle stappen volgens mij overslaan.
Ja, ook dat nog.
Ja, en dat is nu gebeurd. En ze hebben de kans gehad om een plan te presenteren... waarvan de conclusie was, het is niet concreet genoeg. Dus...
Maar heeft de advocaat van het bestuurscollege van het OLB... argumenten aangegeven waarom dit niet had moeten gebeuren.
Ja, omdat ze zeggen van ja, de Rijksvertegenwoordiger is nu verder gegaan met dingen die wij eigenlijk allemaal al hadden voorbereid. Wij waren daar al mee bezig. En dus ja, het was niet nodig geweest om die ingreep door te zetten.
Maar geen juridische redenen.
Moet ik ook zeggen dat ik de zitting was heel lang. Dus het kan zijn dat er misschien maar enkele details ontschoten zijn. Nou, ik ben niet in slaap gevallen. Maar
De advocaat begint van in die en die regeling, dat en dat paragraaf,
Dan, het ging eigenlijk over de uitleg van wetsartikel 231. Daar kun je natuurlijk over debatteren. Ja. Is dan het spoedeisende belang voldoende onderbouwd, dit en dat. Maar ja, ik had niet het idee dat, de rechter had zich wel ingelezen. Het dossier had geloof ik 700 pagina's en hij zei dat hij het allemaal had gelezen. Dus ik denk dat hij ook wel de nitty-gritty details daarvan begrijpt en dan hoef je hem hier nog een keer uit te leggen. Als we dan weer teruggaan naar dat de regie bij OLB BC komt te liggen. Ja, dan zouden ze kunnen zeggen, nou, hier krijg je het hele kant-en-klare pakket. En dit moet je dus op deze manier gaan uitvoeren. Dus dan heeft de Rijksvertegenwoordiger eigenlijk zijn eigen plan, of het plan van wat het BC had moeten presenteren, geconcretiseerd voor ze. Kunnen ze dat terugsturen naar de Rijksvertegenwoordiger en is iedereen tevreden. Het maakt mij heel eerlijk gezegd niet zo heel veel uit als er maar zichtbaar concrete oplossingen aangedragen worden. Maar goed, dan kom ik weer even terug bij ik ben een one-trick pony. Er verandert nog steeds niks aan de gezondheidssituatie van de mensen. Ik bedoel, als we morgen beginnen met de landfill... spullen van A naar B te verplaatsen en opnieuw te gaan sorteren... dan ontstaat er opnieuw een gezondheidsrisico. Want dan komen er opnieuw allerlei dampen vrij. En nog even daaraan toevoegend... Er zit geen afdichting onder de landfill. En dat betekent dus dat al die materialen die daar door elkaar liggen... en heb je het niet alleen maar over een plukje huisvuil... maar daar liggen accu's, daar liggen golfplaten... daar ligt van alles wat van zo lang als leven niet gaat verteren... maar wel afbrokkelt en in de natuur terechtkomt. Dat blijft in de bodem gaan. Dat blijft de verontreiniging veroorzaken.
De bodem daar is oorspronkelijk poreus. Ja. Poreus. Dus alles zakt er doorheen en loopt dus naar de zee toe.
Ja, en dan kun je zeggen, ja, maar als je het regenwater tegenhoudt... dan heb je dat percolaten, zoals ze dat noemen, hebben we niet. Want dan drukt door in de bodem. En dat neemt dus die giftige stoffen met zich mee. Maar als je het aan de bovenkant afdekt... is het nog steeds wel dat daaronder wel werking blijft plaatsvinden. En dan kun je wel zeggen van ja... Nou, dat accepteren we dan maar. Maar dan vraag ik me af of je dat als Bonaire, als milieubewust eiland met natuur op nummer 1, als nummer 1 trekpleister voor het toerisme, of je dat moet willen. Want dan blijft dat gif gewoon in de lagune komen.
Nee, want in het rapport van IOT staat al van dat er dus zware metalen in de lagune gevonden zijn.
Ja, lagune. Ik bedoel, het verbaast mij erover dat daar nog steeds geen groot bord staat dat dit een gevaarlijk gebied is. Dat je daar niet moet zwemmen, dat je de vis daar niet moet vangen. Ik bedoel, hoe moeilijk is het om zo'n bord transport neer te zetten.
Ik zag laatst een berichtje van heel leuk van de paarden die in de zee zwemmen. Ja. Op die plek denk ik van, jongens, is dat nou wel voor zo verstandig?
Ja, nou ja, dat zijn hele simpele praktische dingen waarvan ik me afvraag van ja, moet je daarin ook als lokale overheid, als die NAPA misschien of vanuit een van de afdelingen van het OLB niet gewoon in staat zijn om daar binnen een week een bord neer te knallen? Er zitten heel veel mensen van vanuit Zuid-Amerika die daar bijvoorbeeld in het weekend gaan vissen.
Als een krokodil is, dan staan er binnen het kortst mogelijke keer staat er een bord van dat in het water gaan op eigen risico is.
Ja, ja.
Dus kunnen dus wel.
Ja. Ja, misschien moeten we een krokodil loslaten in Lagoon. Dat, ja.
Misschien is dat bord...
Dat is dierenmishandeling. Hè?
Ja, het bord is vast nog wel ergens en het bord is vast nog wel te lenen. En dan plakken we daar gewoon wat overheen. Want dat doen we met Zika en Zikungunya. Doen we dat ook, weet je, die borden hergebruiken. En dat is wel een hele mooie circulaire...
Maar het is echt... Ja, kijk, we kunnen er grapjes over maken. Maar ja, weet je, ik zeg
wat,
altijd...
Wat moeten we anders?
Ja, dat is waar. Dat is ook het beste altijd maar. Maar ik maak nog wel eens de grap van... Nou ja, als je in ieder geval vis vangt bij Lagoon, dan hoef je hem niet meer te seasonen. Want dat heeft wel niet. Veel aardig wat toevoeging. Maar ik kan hem beter niet eten, jongens. Dat is ernstig af te raden. Dus ja, nee, ik vind het een treurige situatie dat er überhaupt sprake was van een zitting gisteren. Dat nodig was. Ik vond het schokkend om te horen dat er een blijkbaar gesprek is geweest. Dat zegt natuurlijk de ene partij en de andere partij heeft er niet echt van gezegd. Ja, er is inderdaad een uitgestoken hand geweigerd. Dat zal niet sterk zijn als je dat als verdediging aanvoert. Maar het werd ook niet ontkend volgens mij. Maar ja, als je dan denkt van ja, weet je, dit bestuurscollege zit er net een jaartje. En ze hadden zich kunnen zeggen, oké, ja, weet je, natuurlijk, ja. We zullen altijd in een bepaalde rol wel eens een keer in een eilandsraad hebben gezeten of een keer gedeputeerde zijn geweest. Maar in deze samenstelling zijn we het ermee eens. Beginnen we een schone lei. Laten we alsjeblieft in samenwerking met ILNT, met de Rijksvertegenwoordiger, kijken hoe we dit zo snel mogelijk op kunnen lossen in het belang van Bonaire. Ja, ik vraag me altijd af, het zijn Bonaireanen. Ja. In hoeverre hebben ze het belang van Bonaire voorop staan? Nou, dat is een retorische vraag. Hoor.
Dan komen we weer helemaal terug bij Laureane, die het had over, ja, wie is een Bonaireaan en je bent een Bonaireaan als je het beste voor hebt met Bonaire. Dan krijgen we de vraag, is ons bestuurscollege eigenlijk wel Bonaireaan?
Luister.
En geboorte.
Ik ben nu 3-4 maanden voorzitter van NGO-platform Bonaire. En het is anders dan voorzitter zijn van Bonai. Bonai, we zijn met z'n drieën. Het is al een wereld van verschil wanneer je een grotere bestuur hebt. En zoveel andere dingen zitten aan verbonden. Dat jij geen kracht of macht over hebt om iets te zeggen. Nu ben ik erachter gekomen dat de lokale overheid 400 mensen in dienst hebben voor een heel eiland. En, maar de gelden van de overheid komen wel vanuit Nederland. En hoe het allemaal zit, ik vind het zo moeilijk om nu te zeggen van het is van BC schuld nu. Want er zijn zoveel andere mensen die dit ook hebben gezien.
Het is de schuld van 20 jaar lang BC's.
En OLB-afdelingen.
Nou ja, en laten we alsjeblieft ophouden met wie de schuld is. Ja. Laten we het oplossen.
Het voegt ook niet zoveel toe. Kijk, het gaat erom, mijn bottomline is, het bestuurscollege ziet zelf ook dat, dat hebben ze zelf hier ook toen bij die spoedzitting van de Eilandsraad op 6 november, volgens mij de dag na die brand was er een spoedzitting, zijn wij als stichting ook binnengelopen.
Wat eerst niet mocht.
We hadden een korte broek aan, we waren geëvacueerd, we hadden geen nette kleren aan, dus we mochten niet naar binnen bij de Eilandsraad, waar een spoedzitting was die over ons ging in principe. Maar daar hebben we nagepraat, tussen quotes, gediscussieerd met de gedeputeerden. En de gedeputeerde gaf toen zelf ook aan van ja, het is heel moeilijk om die informatie los te krijgen intern bij de organisatie. En wij kwamen er ook pas later achter dat er een afvalbeheer op maatplan was. Dan denk ik, ja, hoe moeten wij dan er nu op vertrouwen dat je met deze mensen die daar zitten, of dat je zo snel die expertise op poten krijgt, dat je de grootste natuurramp, de grootste milieuramp binnen het Koninkrijk de Nederlanden onder controle gaat krijgen. En het is ook gebleken, want vanaf maart zijn er ondergrondse branden geweest. Daar is nog steeds geen oplossing voor. Dus dan zie je al hoe complex de materie uiteindelijk is. En ja, weet je, dat vertrouwen, dat is er gewoon niet meer binnen onze achterban.
Nee, nou, ik kan me dat heel goed voorstellen. Het is ontzettend gecompliceerd.
Oh, er staat een... Ja.
We krijgen, heb je honger?
Ik heb ontzettend honger.
Ja.
Hallo Linde.
Het is hard werken. Hallo.